Wij waren in Genesis 16 bij de geboorte, nou ja, aankondiging en geboorte van Ismaël. Omstandige methode om te proberen te komen tot de vervulling van Gods beloften. Maar de Heer dacht daar anders over. In elk geval wordt ook beloften gedaan aan Ismaël, ook voor wat betreft zijn nageslacht, en dat hij een groot volk zou worden en nogal dominant in de geschiedenis, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar het is dan toch niet de beloofde zoon, want zo heet dat in Romeinen hoofdstuk 4... Dat is een belangrijk gegeven wat hier dan toch in de historie wordt aangetikt of aangestipt, moet je misschien zeggen. Want daar lezen wij, het is Romein hoofdstuk 9 overigens, waar de discussie ontstaat over de vraag wie dan eigenlijk de erfgenaam is van Abraham en van de belofte aan Abraham. Een thema dat in onze dagen nog steeds enige populariteit heeft, overigens. Maar dan zegt de apostel daar, dat is Romeinen 9 vanaf vers 6. Doch niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Dat is een belangrijke uitspraak meteen, omdat wij hebben ook in onze dagen van doen met het idee dat men kan aantonen dat allerlei uitspraken in het Nieuwe Testament, evangelie, maar daarna ook de brieven, men kan aantonen dat die blijkbaar van toepassing zijn op Israël. Maar de vraag is, wie is dan Israël? En het idee dat het dan toch de kerk is, is dus echt niet zo vreemd. En heeft een redelijk goede Bijbelse grond. Om zo te zeggen, er is alleen niet alles mee gezegd. Wat hier namelijk wordt aangehaald is dat weliswaar beloften aan Abraham gedaan zijn en aan Abrahams zaad. Maar de vraag wie dan Israël is, ja, het antwoord is ja, dat, niet Ismaël. Hoewel Ismaël wel Abrahams zaad is en uit Abraham voorkomt, is hij niet de drager van de beloften. En hoewel aan hem beloften gedaan zijn, is hij niet de drager van de beloften die daarvoor gedaan zijn aan Abraham en zijn zaad. Schijnt moeilijk te zijn, maar toen maar. Hij was niet de zoon die God in gedachten had toen God beloften deed aan Abraham. Dat is gewoon een simpel verhaal. Met andere woorden, als de Joden zich bijvoorbeeld in het Johannesevangelie hoofdstuk 8 beroepen op het feit dat ze Abrahams zaad zijn, dan, dan had de commentaar ook kunnen luiden, ja, er zijn er nog wel meer die Abrahams zaad zijn, dat zijn geen Joden. Toch? Er komt daar een ander commentaar, want je moet er altijd minstens twee dingen op kunnen zeggen. Ook als je je bril erbij afzet, weet je wel, dan, oh, dat is wat langer geleden voor u, maar toch maar. Yes. Ja. Maar hier staat het, is niet alles Israël dat uit Israël is, nog omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn ze allen erfgenamen. Maar in Isaac zal je het zaad genoemd worden. Dat wil zeggen, de belofte aan Abraham en zijn zaad lopen via Isaac. Hetgeen dan herhaald wordt in de Galaten hoofdstuk 3. En daar wordt zelfs gezegd dat zaad is Christus en Isaac is niet anders dan een voorloper daarvan. Kortom, vers 8 van Romeinen 9. Niet de kinderen des vleeses, want u weet, kinderen worden geboren naar de wil des vleeses en naar de wil des mans. Misschien ook naar de wil des vrouws, maar dat heb ik in de Bijbel nog nooit gelezen, dus daar mag ik het niet over hebben. Dus het is kinderen des vleeses, die zijn kinderen of erfgenamen Gods. Maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want het gaat om wat God beloofd heeft. En de Heer heeft beloofd, omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal één zoon hebben. En dat is dan belofte uit Genesis hoofdstuk 18. Daar zijn we dus nog niet. Maar het gaat er maar om dat er inderdaad van alles weliswaar zich aandient, maar dat het niet noodzakelijk dan erfgenamen zijn van de beloften die God gedaan heeft, enzovoorts. Hetgeen hier verder uiteengezet wordt in Romeinen hoofdstuk 9 en 6 schriftgedeelten of versen uitspraken die misbruikt worden voor de leer van uitverkiezing. En dan in de zin van uitverkiezing, waar begin ik weer aan? De leer van uitverkiezing houdt zich bezig met wie de zalig wordt en dus eeuwig leven ontvangt en wie niet. En dat is nog een keer fout dan, want uitverkiezing in de Bijbel gaat daar niet over. En zeker niet de uitverkiezing zoals wij dat kennen in dit schriftgedeelte hier. Want dat is ontleend aan Exodus 19. Dat gaat over de uitverkiezing van Israël. En dat heeft niks met eeuwige zaligheid te maken. Want daartoe is Israël niet uitverkoren. Voor zover Israël uitverkoren volk is, is het uitverkoren om God te dienen hier op aarde in de loop van de geschiedenis. Ja, en dan lees ik van de week dus weer ergens iets over een of andere uiteenzetting over is het Joodse volk nog steeds het uitverkoren volk? En ik weet al op voorhand dat niemand zich afvraagt uitverkoren waartoe. En als je dat niet afvraagt, waar heb je het dan over? Nergens over. Dus ja, het interesseert me ook helemaal geen klap dan. Want ja, het is eigenlijk een idiote vraag. Is het Joodse volk uitverkoren? Hoezo dient het God dan op een of andere wijze? Is God ervan gediend dat ze hun Joodse identiteit met moeite proberen te definiëren en daarna vast te houden, want ze weten zelf niet eens wat dat is? Wij weten toch ook niet wat de Nederlandse identiteit is, of wel? Nou goed, dan mag ik dus ook zeggen, de Joden weten ook niet wat de Joodse identiteit is. Jarenlang heb ik het Israëlitisch, nieuw Israëlitisch weekblad gekregen. En er ging geen editie voorbij, of er was ergens een discussie. Al was maar een gezonde brief, maar meestal wel een aardig artikel, over de Joodse identiteit. Wat dat eigenlijk is. Of een Jood bent op grond van je godsdienst, op grond van je afkomst, van je vader of van je moeder. Of je bent Jood omdat je Zionist bent. En als iemand dan niet een Zionist is of anti-Zionist is, is hij dan ook antisemitisch? Volgende discussie. Welke volken zijn de semitisch? Alleen de Joden? In welke mate zijn Joden semitisch trouwens? Dat is ook nog de vraag. Ook bij hun. Ik bedoel, dat is een discussie, daar houdt iedereen zich maar mee bezig, maar het gaat nergens over. Het is volstrekt, gaat over niet gedefinieerde begrippen. En je kunt ze ook niet definiëren, want je krijgt slaande ruzie. Kunt er niks mee, het bestaat allemaal. Dat is nou wat je noemt virtueel. Dat noemden wij virtueel voordat de computer was uitgevonden, zal ik maar zeggen. Maar goed. Wat is het? Wie is het uitverkoren volk? Ik dacht dat de gemeente Gods het volk van God is en deel heeft aan de uitverkiezing van Christus. En bovendien, als de uitverkiezing van Israël, dat is niet eens het Joodse volk, als de uitverkiezing van Israël inhoudt dat God aan hen de woorden Gods zijn toebetrouwd, en dat is zo, niet sinds dat er een Joods volk is, maar sinds dat er al Israël is, dan moeten we vaststellen dat de gemeente van vandaag het uitverkoren volk is voor alle praktische doeleinden, want de gemeente wordt geacht een tempel te zijn, een pilaar, een vastigheid der waarheid, en dat kan alleen omdat aan het woord van God is toebetrouwd, anders ben je geen tempel of pilaar en vastigheid der waarheid. Er is niks moeilijks aan, hoor, aan dit soort zaken. Maar ja, het is een klassiek theologisch heikel onderwerp, wat nooit beslist wordt, zodat je er nog steeds op kunt promoveren, denk ik altijd. Ga maar door. Dat schiet niet op. En toch, het een en ander wordt hier reeds gedemonstreerd. En dit is niet de laatste keer trouwens. Namelijk dat je aan de ene kant hebt weliswaar nakomelingen, om zo te zeggen, van Abraham. Maar ze zijn toch niet de dragers van de beloften die God gedaan heeft. Enzovoorts. We hebben nog gelegenheid genoeg om daar op in te gaan, want in de volgende hoofdstukken herhaalt zich dat thema nog menigmaal. Wij komen namelijk nu terecht in hoofdstuk 17. Daarin gebeurt eigenlijk niks. Nou ja, hoofdstuk 17 van Genesis is het hoofdstuk van de introductie van de besnijdenis. Ook een thema apart. Enerzijds en anderzijds, maar het hangt, zit eraan vast, de bevestiging en eventueel uitbreiding van Gods beloften aan Abraham, met als gewicht wat eraan hangt, dat die beloften aan Abraham niet vererfd worden via Ismaël, maar via Isaac, die uit Sara zal geboren worden, want dat is dus waar dit hoofdstuk over gaat. Niettemin, het is uitgebreid, het is een elementair hoofdstuk uiteraard, omdat de belofte hier erg uitgebreid beschreven staat enerzijds, en anderzijds, hij wordt ook van toepassing geacht en gebracht op Sara. Die is van belang, want het is nog niet zo heel lang geleden dat iemand die wij allen kennen zei, ja, die belofte aan Abraham, dat die vader zou worden van vele volken. Ja, dat gaat niet over de 10 stammen, dat gaat over de volken die van Abraham afstammen via Ketura, eventueel. En natuurlijk via Ismaël, want er zijn vele volken die van Ismaël afstammen en later ook van Esau enzovoorts. Dat is leuk bedacht, dat is trouwens helemaal niet bedacht, dat is gewoon weer nagepraat. Maar het is onzin. Gek is dat toch, hè? Want de belofte aan Abraham omtrent dat hij vader zal worden van vele volkeren is daarna herhaald aan Isaac. Dan slaat het dus niet op de Ismaëlitische volkeren. Het is daarna herhaald aan Jacob. Dus slaat het ook niet op de Edomitische volkeren. En dan nog, het is herhaald aan Jozef, dan wel Efraïm, die tot een menigte van volkeren zal worden. En dan gaat het zelfs niet over de Joden dus. En dat kun je allemaal gewoon in je Bijbel lezen, er is niks moeilijks aan. Staat er gewoon allemaal in. Dus waar al die wilde verhalen vandaan komen, beste mensen, ik word er zo moe van om dan elke keer te moeten zeggen, zo is het nu ook, van, ja, zo ligt het dus niet. Maar ja, er staat in de diverse commentaren, kanttekeningen en weet ik veel wat allemaal. Maar, dat kun je nou wel denken, maar. En je kunt vaststellen dat vele volkeren van Abraham afstammen buiten Isaac om. En dat is ook zo. Maar de beloften als zodanig, met betrekking tot volk van God enzovoort, ja, die lopen niet via Ismaël en niet via Esau. En zelfs niet via Juda. Ze lopen via Efraïm. En als je dat breed neemt, dan heb je heel breed neemt, dan heb je alle 12 stammen van Israël. En als je het iets smaller neemt, heb je maar 10 stammen van een zin. 10 stammen. En als je het nog smaller neemt en zo letterlijk mogelijk, heb je het alleen over Efraïm. Uit wie vele volkeren zouden voortkomen. Dat is ook zo, ja. Maar goed. Als nu Abraham 9, ik ga het niet elke keer zeggen, maar misschien toch. Als nu Abraham, ja, niet nu, je weet dus wat er staat, hè. Er staat, en als Abraham, met het woordje nu moet je vergeten, staat gewoon en. En als Abraham 99 jaren oud was, dat nu betekent niks. En het en wel, want betekent gewoon dat je het verhaal door moet lezen van het vorige hoofdstuk. Het zit aan elkaar vast. Dan heb je het verhaal van de geboorte van Ismaël uit Hagar. Maar het gaat verder. En je kunt het zelfs vertalen als je dat zou willen met maar. Maar als Abraham 99 jaar oud was, als je denkt dat het een tegenstelling is, doe je dat. En dat is ook goed te verdedigen. Maar dat woordje nu, ik ben er allergisch voor geworden. En als Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham en zei tot hem, let op het voorgaande vers. Abraham was 86 jaren oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde, maar als Abraham 99 jaren oud was, of maar toen, dat is hetzelfde als, zo kun je het lezen, maar het is hetzelfde als. Maar toen Abraham 99 jaren oud was, dat wil zeggen nog 13 jaren verder, zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide, met andere woorden, ja, dat is wel, dat is wel aardig, maar we gaan verder via een andere lijn. Zo verscheen de Heer aan Abraham en zei tot hem, enzovoorts. Of 99 jaren, of dat 99 ook een betekenis heeft, dan zeg ik in de eerste plaats, wij hebben een doorgaande geslachtsrekening in de Bijbel van Adam tot Christus, feitelijk. En een chronologie, in ieder geval van Adam tot in de Babylonische ballingschap. Daarna wordt het iets moeilijker. Maar eigenlijk loopt het verder door in het Nieuwe Testament. Want daar wordt ook de chronologische link gelegd met het Oude Testament. Dat weet u, hè? Al was het maar via de 70 weken van Daniel. Dus je hebt een doorgaande chronologie in de Bijbel. Die is niet altijd even eenvoudig, geef ik meteen toe. Maar deze versen spelen daar een rol in. Dus vandaar dat het erbij staat. Dat is de eerste antwoord, gewoon historisch. Het andere antwoord is natuurlijk dat u langzamerhand genoeg in ook het Nieuwe Testament hebt gelezen, maar ook in het Oude Testament, om te weten dat je bij 99 incompleet bent. Als je dan 99 hebt, maar dat heb je thuis toch ook, of niet? Je telt het na en dan 99, dan ben je toch geen kwijt, of niet? Dat is te dicht bij het ronde getal om enig idee van compleetheid te verwerven. En zo is het natuurlijk ook. En bovendien, u bent op de zondagschool geweest, of waar het maar was ook alweer. En dan leer je over de 100 schapen en er is 1 schaap zoek. Dus je hebt er 99, maar de vraag is, waar is die 100ste? Die moet er ergens zijn, dat voel je op je klompen aan. En niet zeggen, herders dragen geen klompen, want dat doet er nou niet toe. Nee, ik had een overgrootvader, was klompenmaker. Ja. Maar dat even terzijde. Maar dat weet je, dus bij 99 ben je niet compleet. Het moet er 100 worden. En 100 in de Bijbel, daarvoor zeg ik altijd, 100 is de ingang, de doorgang, de deur. De eenvoudigste verklaring daarvoor is die van de tabernakel, waarbij je dat 3 keer tegenkomt. Want daar heb je de poort, de deur en het voorhangsel. Dat weet je, hè? De poort is de ingang van buitenaf de voorhof in. Die is 20 breed en 5 hoog. iemand vraagt hoeveel is de, ja, 20 L. En dan zegt hij, oh, 20 L. Maar het woord L, ook in het Hebreeuws, betekent ook maar gewoon een maat. En als ik meter gezegd had, dan moet ik hetzelfde zeggen. Meter betekent ook maar gewoon iets wat je gemeten hebt. Een maat. Dus ik laat dat gewoon weg. Mij maakt het niks uit. Het is 20 breed en 5 hoog. Dat is een doorgang. Het is toch een doorgang? Met een oppervlakte van 100 vierkante dingen. Maten, ellen. Toch? Ja. Als je daar dan vanaf de voorhoofd de deur binnen gaat, de tabernakel, het eerste in het heiligdom, die is 10 bij 10. Dus dat is ook 100. En om voor de hand liggende redenen is het voorhangsel van het heilige naar het heilige der heiligen dus ook 10 bij 10, 100. Hebben die nog? Nou ja, en de mooiste is natuurlijk die uit het Nieuwe Testament, die van gemakkelijker gaat een kameel door het oog van een naald dan een rijke ingaat in het koninkrijk. Want ja, dit is een absurde uitspraak natuurlijk. Wie wil er nou een kameel door een oog van een naald krijgen? Ja. Maar ja, het gaat over een kiemel en een kof. Want een kameel is een kiemel en een oog van de naald is een kof. Dus onze letter Q, die schrijven wij trouwens als het oog van de naald. Vooral de hoofdletter. Een groot gat met een streep. Dat is toch een naald met een... Hoe zou dat nou komen, dat we dat zo die vorm aan geven? Omdat het Hebreeuwse kof is eigenlijk, en kof betekent oog van de naald... En dus de uitspraak over een kiemel door het oog van een naald is ongeveer, je moet 100 door 3 delen. En dat gaat je niet lukken, want je blijft met een hele kudde kamelen zitten. toch? 33,3333, allemaal kamelen op een rijtje. Dus het gaat je niet lukken. En mijn kamelen tellen. Ik kan beter schapen tellen, dan tel je de 99 en dan moet je de 100ste hebben. En die, want ze moeten alle 100 moeten ze in de schaapskooi, heet dat, enzovoorts. Hebben jullie nog tot zover? Daarna is het misschien iets vergezocht om te zeggen dat 99 dan toch op een of andere wijze een veelvoud is van 3. 3 maal 3 maal 11, ja. En dat 3 staat voor belofte. Voor iets wat komen moet. Iets wat onvermijdelijk is, enzovoorts. Belofte vind ik het mooiste woord in de Bijbelse context. Dus bij 99 vind je op een of andere wijze ook belofte en dat moet vervuld worden. Maar als u zegt, die is vergezocht, dan zeg ik, ja, dat is waarschijnlijk vergezocht, ja. Want dan had je net zo goed... een ander getal kunnen hebben. Maar goed, als nu Abraham 99, maar iedereen voelt ook zonder enige symboliek, voelt aan bij 99, ja, nu of nooit, toch? Laatste ronde. Als nu Abraham, maar ik lees hem het liefst, maar toen Abraham 99, in combinatie met het voorgaande dus, zo verscheen de Heer aan Abraham, hoe weten wij niet, maar de Heer verscheen aan Abraham en zei tot hem, ik ben God de Almachtige. Het is hier tamelijk kort, bij een andere gelegenheid krijg je dan uitgebreid, ik ben God, de schepper van hemel en aarde, die het uitspansel heeft uitgespannen, dan wel de aarde heeft uitgespannen en alles gemaakt heeft wat op de aarde woont en in de hemelen woont enzovoorts. Die God. We kunnen het niet missen. Hier wordt het beperkt tot God de Almachtige. En God zegt tot Abraham, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Dat wil zeggen, wees je bewust dat ik je in de gaten hou, dat ik je zie, dat we een relatie hebben. En daar gaat het hele hoofdstuk feitelijk over. En zijt oprecht, eerlijk. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. Ik weet niet of ik het al eens gezegd heb, maar dat begrip verbond, dat is een beetje een flexibel begrip. Binnen Bijbelse context is een verbond een overeenkomst, ongeacht of het een eenzijdige of een tweezijdige is. Meerzijdig kan ook nog trouwens. Ik bedoel, wij zijn geneigd verschil te maken tussen belofte en verbond. Maar naar Bijbelse maatstaven is één belofte ook een verbond. Waarom ook niet? Een belofte is ook bindend. En dus één verbond. In het Nieuwe Testament zitten we dan ook nog met het idee dat wat wij een testament noemen, dat dat ook een verbond is. Gewoon omdat het bindend is, omdat het een afspraak is die gemaakt is, is iets wat vastgelegd. Wij zeggen een testament wordt eenzijdig vastgelegd. We zeggen ja, misschien wel, maar niet noodzakelijk natuurlijk, want u weet toch dat in sommige testamenten voorwaarden gesteld worden. En dat is altijd handig, want dan kun je daar weer een film over maken. Iemand moet eerst zus of zo doen en dan kan hij de erfenis krijgen. Maar dan moet hij eerst wel, krijgt hij zo lang de tijd om, loopt er een klok mee in de film natuurlijk. De filmmaker zit te grijnzen. Zo gaan die dingen toch? Dat dan de hele familie bij de notaris moet komen en dat dan de vraag is wie gaat er erven en dan, En dan krijgen ze moeilijke opdrachten. Dat is gewoon het verhaal van Hercules. Maar ik wil die niet zeggen Heracles, want dan krijg je weer problemen met de voetbalbond. Maar zoiets. Maar zoiets dan. Dus het kan ook meerzijdig zijn. Maar dat onderscheid wordt in het Hebreeuwse begrip sowieso niet gemaakt. De vertalers hebben dan wel problemen in het Nieuwe Testament, met name in de Hebreeënbrief. Maar elders ook. Hè. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments, staat er dan. Waarom dan testament is, ja. U weet wat testament betekent? Dat betekent getuigenis. Een testimonie. Het is een getuigenis. Dus ja, een verbond. Het is een vreemd begrip. Maar als dit Nieuwe Testament in verband wordt gebracht met de dood, met iemands overlijden, dan vertalen ze het met testament. Dus dan krijg je, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Maar ja, het is jammer, want het is gewoon, dit is het leven van het nieuwe verbond. En niet eens de dood trouwens. Maar via het woord testament wordt het begrip dood al ingeschoven in het begrip bloed. Heb je dat? Geïnjecteerd in. Dat zijn verkeerde associaties. Dat is heel jammer. Maar niettemin, klassiek is deze verklaring wat ik nu zeg hoor, over verbond in de Bijbel, is of dat nou eenzijdig of tweezijdig is. Dat verbond met Abraham noemen we het verbond der belofte, omdat de Bijbel het ook zo noemt. Maar dan, en soms nog korter, de belofte. Maar het is wel degelijk een verbond. Iets anders is of het verbond voorwaardelijk of onvoorwaardelijk is. Daar zit het verschil. De Heer sluit een verbond met Abraham hier. Maar hij sluit later een verbond met David. En de discussie daarna bestaat over de vraag of dat voorwaardelijk was of niet. En mijn antwoord is nee. Het was net zo min voorwaardelijk als het verbond met Abraham. En toch waren de voorwaarden aan verbonden, maar aan het verbond met David, maar niet aan het verbond als zodanig. Dat wil zeggen, de belofte, nou ja, het verbond met David was dat er altijd iemand van zijn zaad, dat uit zijn lijf zou voortkomen, op de troon zou zitten, heersende over Israël. Let op, wij zijn niet Juda, wij zijn Israël. En of Juda daarbij hoort of niet. Oké, maar hij zei Israël. Dat is onvoorwaardelijk. Maar het voorwaardelijke aspect eraan is, maar als er iemand is uit dat zaad die zich niet weet te gedragen, of waarvan de Heer zegt, ja, zo wil ik het niet hebben, dan behoudt de Heer zich het recht voor om zo iemand van de troon te verwijderen. Maar dat betekent niet dat daarmee dat verbond opgeheven wordt of niet meer geldig is. Het betekent dat dan iemand anders uit datzelfde zaad van David op de troon zou moeten komen. Zo werkt het. Daar is niks moeilijks aan, dat staat gewoon expliciet zo in de Bijbel. Het enige echte probleem wat men ermee heeft, is dat men om zich heen kijkt en zegt, nou, ik zie nergens een troon van David over Israël, dus het is kennelijk afgelopen. Was het toch voorwaardelijk. Maar dat is geen eerlijk argument. Dat is niet objectief, dat is subjectief. Je zegt gewoon, ja, ik zie het niet, dus is het niet zo. Dat is niet hoe dit werkt natuurlijk. En dat geldt ook voor het verbond met Abraham, want ik maak nu een omweg ook langs een moeilijk onderwerp schijnbaar. Maar dat geldt ook voor het verbond met Abraham, want het gros van het christendom, is dat net nog goed gezegd? Hoe moet je dat zeggen? De grote meerderheid van het christendom heeft het idee dat God weliswaar belofte gedaan heeft aan Abraham en zijn zaad, zijn de Israël in het algemeen, maar dat Israël zich niet aan de beloften gehouden heeft, althans niet aan het verbond, of althans niet aan de voorwaarden gehouden heeft, en dat dat dus afgelopen is en dat God toen gezegd heeft, nou ja, dan pas ik mijn verbond maar op iets aan, dan laat ik mijn verbond dan maar continueren op de kerk. Daar komt het idee vandaan dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is. Maar ja, dat is voor ieder weldenkend mens verbondsbreuk, of niet dan? Toch? Ja. Goed, je kunt vragen over welk verbond heb je het. Maar degene die dit leren, stellen die vraag nooit. Het maakt ze namelijk niks uit. Denken dat het een en hetzelfde ding is. Maar de zaak is eenvoudig dit, dat God beloften aan Israël gedaan heeft en hij houdt er zich aan. Het probleem is echt dat wij zien slechts Juda, het Joodse volk, dat het zich ook laat aanleunen om Israël genoemd te worden en dat ook uitdrukkelijk claimt. Begrijp je me goed, in de Bijbel gebeurt dat ook hoor, in het Nieuwe Testament. Maar niettemin, God heeft meer ijzers in het vuur, als dat de goede uitdrukking is tenminste. Dat wil zeggen, God houdt zich aan zijn woord en aan zijn belofte met betrekking tot Israël. Alleen omdat wij alleen maar het Joodse volk zien, onttrekt het zich aan onze waarneming. Nou ja, de onze niet hopelijk, maar in het algemeen voor de wereld is dat zo. En dus heeft men die dingen niet in de gaten. En zegt men, het is niet zo, want we zien het nergens en dus is het niet waar. En zo ligt het dus niet. Hè? Dan gooi je dat woord van God weer opzij. Nee, de Heer houdt zich aan zijn woord. Doe belofte aan Abraham en zijn zaad in het algemeen. Dus wel degelijk met betrekking tot de afstammelingen van Abraham via Sarah, Isaac, Jacob en dan in hoge mate Efraïm, maar feitelijk via alle stammen van Israël. En dat wordt hier herhaald. Hè? Ik zal mijn verbond stellen. Let op dat dit verbond, deze belofte, niet betrekking hebben op de wet, op de Mosaïsche wet. Dat er geen voorwaarde is van indien gij naastelijk mijn geboden zult gehoorzamen als gij in uw land zult gekomen zijn en dat soort dingen meer. Niets van dat alles. Hier heeft de wet niks mee van doen. En dat is niet omdat het mijn theorie of mijn opvatting is, maar dat staat gewoon expliciet, voor zover dat nodig zou zijn, maar het staat expliciet in Galaten hoofdstuk 3. Die zegt, God heeft zijn belofte, zeg ik het goed, Galaten 3. God heeft zijn belofte gedaan aan Abraham en de wet die 430 jaar later gekomen is, doet de belofte niet teniet. Dat blijft gewoon staan. Het is een verbond. Het wordt daar ook een verbond genoemd. En een mens doet daar niets aan toe, ook onder de mensen. Een mens doet daar niets aan toe of af. Dat blijft gewoon staan. Het zijn twee verschillende dingen. Tot ergernis van de aanhangers van verbondstheologie. Want ja, u weet wat dat is, hè? Daar heeft men geprobeerd om met name de beloften enerzijds en de Mosaïsche wet anderzijds te vermengen tot één ding. Maar in Galaten 3 wordt het uitdrukkelijk uit elkaar gehouden. Dat is vanaf vers 15 van Galaten 3. Broeders, ik spreek naar de mens, zelfs eens mensenverbond, of gewoon een menselijk verbond, dat bevestigd is, dat wil zeggen bekrachtigd is, en dat betekent dat het ondertekend is, bezegeld is, u weet wel, zegeltje erop, handtekening erover, stempel. Als u denkt dat wij dat hebben uitgevonden, moet ik u zeggen, dan moet je even kijken in Daniel 6. Want daar vind je dat een keer of 6, 7 vermeld, dat een verbond bekrachtigd wordt, namelijk ondertekend, namelijk bevestigd, namelijk enzovoorts. Ja, van groot belang. Dus in een menselijk verbond dat bevestigd is, dat wil zeggen dat wel degelijk van ouds overeenkomsten bekrachtigd werden, eventueel met getuigen uiteraard. Dat doet niemand teniet of niemand voegt er iets aan toe. Ik zie wel eens van die boeken van de burgerlijke stand, dan is er soms wat aan toegevoegd. Maar dan staat er keurig bij dat het is toegevoegd en dat is dan ook weer ondertekend bij het. Want soms verandert er dan wat, hè. Dan staat er iets bij van dat de naam verkeerd gespeld was. Of dat de persoon in kwestie ook onder een andere naam bekend is. Er wordt er dan bij toegevoegd. Enzovoort. Dan staat het erbij. En dan staat er één toevoeging en dan weer handtekening. Twee toevoegingen, drie of wat het maar is. Daar wordt wel eens wat in gerommeld. Anders moet het helemaal overnieuw doen. Maar, ja. Maar normaal gesproken, niemand doet daartoe. En dan komt dat rare woord nu weer. Ja. Je kunt gewoon overslaan. Zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en den zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad het welk is Christus. Dit is wel erg smal genomen. Te verdedigen van dat het woord zaad gebruikt wordt als woord in het enkelvoud, maar ter aanduiding van het meervoud zaden. Maar toe maar. Paulus zegt, er staat zaad, enkelvoud, als van één, en uw zaad, het welk is Christus. Dit is wat ik zeg, dat is vers 17. Het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus. Dat was het dus eerst. Het is bevestigd, vastgemaakt met eedzwering enzovoort. Staat hier trouwens ook bij dat er met eedzwering was. Staat hier in ditzelfde hoofdstuk. En van toepassing is op Christus. Dat verbond wordt door de wet die na 430 jaren gekomen is. Hier heb je zo'n nieuwtestamentische uitspraak over de oudtestamentische chronologie. Het was 430 jaar na dat Abraham in Canaan aankwam op 75-jarige leeftijd, dat de wet gegeven werd op de Sinaï. De uittocht uit Egypte, dus 430 jaar. Even op dezelfde dag staat er zelfs de uittocht uit Egypte. In Exodus 12. Maar door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Kortom, er wordt hier gezegd, eigenlijk dat de wet de vervulling van Gods belofte aan Abraham in de weg stond. En dat de wet dus eerst voltooid, vernietigd moest worden. Met de term uit Hebreeën 7. Om die belofte te kunnen vervullen. En dat staat hier dan ook, hè. Dat is de rest van dit hoofdstuk. En daarna komt hoofdstuk 4 ter illustratie. En dan gaat het inderdaad weer over Abraham die twee zonen had. Eén uit de dienstmacht en één uit de vrije. Maar daar waren we vorige keer ook al. Dus die laat ik nou maar weer liggen. Het gaat om het verschil tussen die twee verbonden, uiteraard. En dus ben ik terug in Genesis 17, vers 2. Ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. Wij gebruiken in het goede Nederlands maar één keer tussen. In dat verband, de Bijbel gebruikt het Hebreeuws, gebruikt het twee keer. Tussen mij en u. Kortom, nou staat er en, maar in de betekenis van namelijk. Namelijk, ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Gewoonlijk heet dat, ik zal u vermenigvuldigen, de vermenigvuldigen. Het woord staat er dan gewoon twee keer. Of dat hier zo is, weet ik niet uit mijn hoofd. Dus ik zou u dat niet kunnen zeggen nu. Maar het maakt me verder ook eigenlijk niks uit. Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Ik moet u zeggen, als dat tot gevolg heeft dat we in onze dagen, nou, hoeveel? Joden? Hoeveel zijn er? Ik weet het niet, ik weet niet hoe snel dat gaat. In de loop van de tijd moet ik die cijfers bijstellen. Dat komt met mijn leeftijd. Maar in de tijd was het, er wonen 3 miljoen, heb ik ooit geleerd, er wonen 3 miljoen Joden in de staat Israël. Dat zal nu wel meer zijn. Maar alleen al in New York wonen er 3 miljoen. Dus, en dan om de rest van de wereld nog. Maar waar kom je uit? Het is trouwens link om deze cijfers te noemen. Want je kan er grote problemen mee krijgen, verzeker ik u. Dus vooruit maar weer. Maar iets als gans zeer vermenigvuldigen. Dit ging over miljoenen. De wereldbevolking wordt gemeten in miljarden. Ooit waren het er bijna 5 miljard. Nu zijn het er 7, geloof ik. Dus ik vraag me af wie dat telt. Maar ik kan het ook niet bijhouden. Maar gans zeer vermenigvuldigen. Dat kan echt niet alleen over de Joden gaan. Het gaat over vele volkeren. Dat wordt hierna bevestigd. Want voor dat doel wordt de naam van Abram veranderd in Abraham. Dat komt. Maar goed, de Heer bevestigt zijn verbond, begint er weer mee. Dit keer zegt Abraham niet, Heer, wat zult gij mij geven, daar ik kinderloos heen ga, enzovoort. Dat was hoofdstuk 15 immers. Hier staat er, toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende, en dat deden vallen, dat is gewoon in elkaar en dan, dit is een klassieke buiging. Wat wij een buiging noemen, dat is van oudsher, lang uit op de grond gaan liggen met gespreide benen en armen. Dat u dat weet. Nou, uit eerbied is dat. Dus onderwerping aan, enzovoorts. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende, mij aangaande, mijn verbond is met u. En gij zult tot een vader, namelijk gij zult tot vader van menigte der volken worden. Een menigte der volken. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. Begrijp je wel, die term menigte der volken kom je later tegen en dan wordt die alleen van toepassing gebracht op Efraïm. Dus, die is dus een hoge mate hiervan de erfgenaam. Maar Abraham. Ja, het wordt, dat ab, dat weet u, hè, dat is vader. En ram, van Abraham, dat kennen we ook al in de vorm van Rama, enzovoorts. De naam die nogal veel voorkomt, adreskundig, omdat het de aanduiding is van één hoogte, Rama. Dus Abraham betekent zoveel als hoge vader. Vader in de zeer brede betekenis van het woord in de Semitische talen. Een verheven iemand. Iemand die daar de controle over heeft. Over hoogte, hoge vader. Het is dus min of meer ook een adellijke titel feitelijk, maar dat sluit gewoon aan bij wat ik u eerder gezegd heb over die afstamming. Hij is volgens Gods lijn en verkiezing de erfgenaam van Adam. Dus zeker een hoge vader. Maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volkeren. In de praktijk komt er alleen een letter H. De H komt in zijn naam erbij. En de enige verklaring voor wat hierbij staat is deze. Dat Raham, wat eerst was Ram, is nu Raham. Dat Raham kennen wij eigenlijk niet eens. Kennen wij niet uit het Hebreeuws. Dat wil niet zeggen dat het niet ooit Hebreeuws was. Wij kennen het alleen uit het Arabisch. Wat dan toch een aanverwante Semitische taal is. En Raham wordt opgevat als talrijk, numerus, talrijk. Een menigte dus. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het woord volk, vader van vele volken, het woord volk zit er niet in. Dat kun je in de Nederlandse spelling van Abraham niet zien, want Am is volk zoals je weet. Maar de schrijfwijze heeft iets van doen met het gebruik van een ayin, die komt hier niet in voor. Dus qua letters komt dat niet overeen. Maar Raham, als in de betekenis van veel, een menigte, talrijk, dat klopt. Maar het commentaar erbij is, ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volkeren. Dus dat verhaal klopt dan zo. Dat u dat weet. Een vader van een menigte. En over volken, ja, dat is al eerder vermeld. En later nog vele malen. En hier ook, want er staat meteen, en ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. Hier stond er gans zeer vermenigvuldigen in vers 2. Nu staat er in vers 6, ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. Dat had trouwens ook koninkrijken kunnen zijn. Dat is arbitrair. Maar kijk, zo wat er nu staat, koningen zullen uit u voortkomen. Ja, als er één koninkrijk uit ontstaat en die koningen die worden door de dood verhinderd te blijven. Met dank aan Hebreeën voor de uitdrukking. En het duurt lang genoeg, dan krijg je dus koningen. U weet wel, die krijgen dan een rugnummer, Willem I, enzovoorts. Hè. Maar de suggestie van koninkrijken, wat net zo goed kan, dat veronderstelt dus meerdere koninklijke lijnen naast elkaar. En ik houd het erop dat het dat sowieso betekent. Je hoeft voor mij de vertaling niet te veranderen. Maar dat betekent dat, anders betekent het ook niet zoveel. Koningen, ja, dat ze zullen elkaar opvolgen dan. Nee, ze bestaan naast elkaar, verschillende koninkrijken. Dat komt overeen met menigte der volkeren. Niet een talrijk volk of iets dergelijks, maar menigte der volkeren. Later heet het aan Efraïm een volheid der volken. Kortom, ik zal u tot volken stellen. Staat toch ook gans zeer vruchtbaar? Ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten. Dat wil zeggen van generatie op generatie. Tot een eeuwig verbond, onbeperkt dus, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dat was dat eeuwig verbond, dat woord eeuwig, ja, dat moet ook altijd uitgelegd worden, waarvoor excuus. Maar eeuwig betekent onbeperkt. Althans, het betekent zonder bekende beperking. Wat ik gewoon erin lees, is onvoorwaardelijk. Ik weet wel dat dat er niet staat zo, maar dat lijkt mij daar toch de strekking van te zijn. Een eeuwig verbond. Het heeft geen grenzen. Niet in de ruimte, niet in de tijd. God heeft dat gezegd en hij houdt er zich aan. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad, na u en uw geslachten, tot eeuwig verbond. Mijn verbond is om u te zijn tot God en voor uw zaad na u. En dan heet het ook nog eeuwig. Daar verandert dus niks aan. En dat betekent ook dat het in onze dagen ook nog steeds geldig is. Want er wordt geen voorwaarde genoemd. Ook niet die van geloof of iets dergelijks. Laat staan kerkelijk lidmaatschap. Of doop. Of wat dan ook. Nou ja. Men heeft uitgevonden dat hierna de besnijdenis wordt toegepast. Want er staat een paar versen verder. En daarvan heeft men dan geleerd dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Dat staat ergens in een of andere, ik geloof in de catechismus, maar ik weet niet precies meer. Met één tekstverwijzing erbij. Ik weet toch dat ik het eeuwen geleden ooit een keer opzocht. Waar staat dat dan? Maar ik weet niet eens meer welke tekst het was. Maar het is gewoon niet zo. Dat het min of meer hetzelfde uitbeeldt, de doop of de besnijdenis, dat is wel zo, ja. Maar daar hebben we het nog over. Kortom, ik zal u, vers 8, ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan tot een onbeperkte bezitting en ik zal hun tot God zijn. Implicerend, en zij zullen mij tot volk zijn, want het is van twee kanten uiteraard. En dan komt de introductie van besnijdenis en de aankondiging van de geboorte van dat zaad op wie deze beloften dan zullen overgaan. Dat zaad dat deze belofte zou erven. Met andere woorden, daarbij wordt uitdrukkelijk Ismaël gepasseerd. Die wordt weliswaar ook besneden. Maar hij wordt voor deze beloften hier, wordt hij absoluut gepasseerd. En dat lazen we net ook in Galaten hoofdstuk 3. Zaad, Isaac enzovoorts. Galaten 3 en 4. Nou ja. Dat is dus een belofte met betrekking tot zaad, dat zich zou ontwikkelen tot een menigte der volken. Belofte met betrekking tot het hele land Kanaan, waarvan dan toch niet helemaal duidelijk is waar die grenzen lopen. Ik zag trouwens laatst, je ziet soms van alles, het zal wel door Facebook komen of zoiets. Want Jean Allemand zit daarop, weet u wel. En dan is er een kaartje van de werkelijke afmetingen van het beloofde land. En gaven ze de afmetingen vanaf de Nijl tot aan de Eufraat. Abusievelijk denkt men dat de rivier van Egypte, in de Bijbelse uitspraken daarover, dat de Nijl is. Maar dat is niet zo. De rivier van Egypte, dat is de grensrivier tussen een wadi tussen Egypte en Kanaan. Maar het is niet de Nijl. Het beloofde land strekt zich niet uit tot aan de Nijl. Bovendien, hoe ver aan de Nijl dan? Tot in tot aan het Victoria meer? Of waar? Hoeven de bronnen van de Nijl ook nog op zoek in dit verband? Nou ja. Toen wel. Nee, dat is wat anders. Maar ja, dat is gewoon gebrek aan kennis. Een degelijke kennis van de Bijbel. Maar toen wel. Hierna komt dan de instelling van de inzetting. Instelling van de besnijdenis. Want er staat, voort zei de God tot Abraham, gij nu en gij zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dat wil zeggen, gij zult dat verbond dragen, bij u houden. Hoe dan? Nou, dan heb je hier een akte, daar kun je een kopie van krijgen. Het kost een paar centen en dan wil je de leesjes enzovoorts. En dan hebben we een zegeltje erop en dan, dat gaat dan in het archief en het wordt dan vererfd. Maar zo ging dat niet. Maar wat voor teken, want zo heet het dan, hè? Welk teken zult gij mij geven? Wij roepen dan gewoon, kan ik het zwart of wit krijgen? Ik was met mijn vader onderweg in Engeland, toen kochten we boeken. Hij en ik, allebei. En ja, echte auto helemaal vol, achterbank vol, kofferbak vol, grote Peugeot, helemaal vol met boeken. Echt waar. En dan zei, waarom koop jij die boeken? Want als ik dood ga, krijg jij toch... Want zo sprak hij daar dan over, een beetje op afstand. Ze zei, nou, ik wou er liever niet op wachten, ik hoop dat hij nog lang meegaat. Hij zegt, of heb je liever dat ik het zwart op wit zet? Ik zei, nou, als je dat zou willen doen, dat heeft hij nog gedaan ook, tot mijn verbijstering. Maar zo van dat het echt een belofte was, zeker was van... Dat ga ik krijgen, weet je wel. En dan is daar een akte van, is dat gedeponeerd en dan ligt dat vast. Nou ja, natuurlijk kan er dan nog mee gesjoemeld worden, kan aangevochten worden. Ik weet het, het is een rare wereld, maar dan toch. Wat voor teken, wat voor zekerheid is er? En nou ja, dit is mijn verbond, dat gij die houden zult... tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden worden. De besnijdenis is dus ja, het openbare teken, sorry voor de woordkeus, maar het staat ook zo in de Bijbel. Het is het openbare teken van dat verbond. Zie? Ik hoor nog, het was op de radio, ik hoor nog dat gesprek met die rabbi. Ik vertel er wel eens wat vaker over. Maar aan de rabbi, dat is jaren terug. Aan de rabbi werd gevraagd waarom de Joden eigenlijk die besnijdenis toepassen. En hij kwam niet verder dan te zeggen, ja, omdat het traditie is. Omdat sinds Abraham doen wij dat. En was Abraham een Jood? Maar goed. Maar die interviewer, die probeerde... te duwen van, maar waarom dan? Er kwam geen antwoord. Het antwoord is gewoon, ja, dat dit is wat we doen. En ja, dat is gebruikelijk. En ja, dat is zoiets als, de klassieke Calvinisten zeggen, ja, zo zijn we nou eenmaal opgevoed. Of zo zijn we niet opgevoed, dat hoor je meer trouwens. Maar zoiets, maar zonder enige verklaring daarvan. Ik vond het tragisch hoor. Als die man het niet kan vertellen, ja, wie dan wel? Nou ja, en dan moeten wij christenen moeten ze nodig bij de Joden in de leer, omdat het een oudere broer zou zijn of zoiets, hè? Hebben ze uitgevonden. Wie verzint die dingen toch? Nou ja. De besnijdenis. De besnijdenis is de besnijdenis van het vlees uw vooruit. Dat kan een mens missen. Ik vind het altijd moeilijk, want je zou het moeten uitleggen met een tekening of met een paar foto's. Maar dat mag niet, heb ik geleerd van de voetbalbond. Dat mag wel. Nou ja. Ja. Dan vragen ze later, wat bedoel je? Dan weet ik het niet meer. Mag ik hopen dat ik het dan ook niet meer weet. Maar, wel zo maar. Ja. Kost moeite genoeg om erachter te komen hoe dat precies gaat. Hè? Maar goed. Gij zult het vlees uw voorhuid... Het vlees namelijk uw voorhuid besneden. En het vlees is gewoon uw lichaam. En uw voorhuid betekent gewoon namelijk uw voorhuid. Dat kan je missen en voor zover het iets in het openbaar is, moet ik u zeggen dat dat meestal wel meevalt. Althans, dat was wel de bedoeling. Maar dat ik zeg in het openbaar, dat is omdat dat staat in Romeinen. Dat u niet denkt dat ik er maar een spelletje van maak. Dat staat gewoon in Romeinen, hoofdstuk 2. Waar het gaat over de besnijdenis. En dan lees ik u vers 28. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is. Nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is. Dat betekent dus gewoon, het kan gezien worden. Maar die is een Jood die het in het verborgen is. Namelijk de besnijdenis des harten in de geest. Dat wil zeggen, geestelijk. Een geestelijke besnijdenis. Niet in de letter, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. En dat wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God, dat is een woordspeling, betrekking hebbende op het begrip Jood. Want met een beetje moeite wordt het begrip Jood, het woord Jood, vertaald met... Sorry, maar het wordt vertaald met Godlover. Iemand die God looft. Dat staat soms gewoon in de boeken. Godlover. Dat woord mag je bij Scrabble niet gebruiken, volgens mij. Ik kan me niet voorstellen dat het in Vandalen staat, maar misschien ook wel. Maar het is ontleend aan het begrip Jod. Dat betekent namelijk hand. En het idee is dan van de opgeheven handen. Waarmee God dan geloofd, geëerd, geprezen wordt enzovoorts. En los daarvan natuurlijk enige schriftplaatsen. Dat uitverkoren volk is een volk tot eer van Gods naam enzovoorts. Dus zo kom je er ook. Het is in ieder geval een redelijk Joodse gedachte. En daar refereert Paulus aan uiteraard daar in Romeinen hoofdstuk 2. Maar je lof is alleen uit God. En je bent tot lof van God, niet als je besneden bent met een besnijdenis die met handen geschiet, want het schijnt met handen te geschieden, dat staat ook in de Bijbel zo, maar een besnijdenis die niet met handen geschiet. Dat heet de geestelijke besnijdenis, de besnijdenis des harten. Ik las die term net in Romeinen 2, vers, even kijken, vers 29, maar de uitdrukking van besnijdenis des harten, in de zin van een geestelijke besnijdenis, komt voor in Deuteronomium 10, vers 16. In mijn Bijbel staat het erbij, daarom zocht ik het even weer op. En in Jeremia 4, vers 4. Het idee is namelijk, en dat is de korte verklaring van wat besnijdenis feitelijk voorstelt, niet wat het is, maar wat het voorstelt. Het is het wegnemen van de omhulling, met dank aan Weinreb voor deze uitdrukking. Ik ben hem daar heel hartelijk dankbaar voor. Het is het wegnemen van de omhulling. En het openbaar maken, het zichtbaar maken van de glans, heet dat, van heerlijkheid. Maar besnijdenis des harten is de besnijdenis van de inwendige mens zodanig dat de uitwendige mens en de invloed daarvan verdwijnt. Het is het wegnemen van het vlees, heet dat. U weet hoe dat is met de mens. Men heeft van de mens gezegd dat hij een zoogdier is enzovoorts, en dat is goed te verdedigen, maar dat is alleen de uitwendige kant. Waarin de mens verschilt van elk dier, is dat de mens een eigen bewustzijn heeft en kan denken. Niet dat hij dat veel doet, maar, oh sorry. Ik word altijd cynisch bij dit soort dingen, man. Ja, excuus. Maar een mens heeft een bewustzijn. Een mens kan zich dingen voorstellen. Kan plannen maken voor de toekomst, het verleden enzovoort. Ja, een dier heeft ook een geheugen enzovoort. Kan kunstjes leren. Maar dat is nog niet hetzelfde als wat wij noemen intelligentie. En dat is precies het kenmerk van wat de mens is. En dat die uiterlijke vorm, die zitten daarbij in de weg. In de praktijk. Vandaar dat de Bijbel zegt dat wij van het vlees verlost moeten worden. Maar het schijnt, de Bijbel zegt het, dat dan wel degelijk de geest overblijft. Dat wil zeggen, de inwendige mens. Heb je dat? Die uitwendige mens moet weg. Kortom, de besnijdenis is eigenlijk niet anders dan een beeld van dood en opstanding. Wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt. Wij een gebouw hebben bij God niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemelen. En u weet, de besnijder is met handen geschiet enzovoorts. Maar besnijd dan de vooruit uw harten. Dat geschiet niet met handen, dat is een geestelijk proces. Maar eigenlijk, het is niet anders dan wedergeboorte, dood en opstanding. Net als dat de doop dat uitbeeldt. Maar eigenlijk, de besnijdenis beeldt dat misschien nog wel treffender uit. En dat is iets wat je altijd bijblijft, om het eens eenvoudig te zeggen. Maar ja, ik heb er al iets over gezegd in de tijd toen we het hadden over de eikenbossen. Waar Abraham woonde enzovoort. In de eiken bij Sichem hebben we geloof ik ook al een keer aangehaald. Dus ja, de eikel, dat is zo'n besneden vrucht eigenlijk, hè. Dat is wat het is. De vooruit is als het ware weggenomen. Het is een uitbeelding van Gods beloften eigenlijk. Van eens zal het weggenomen worden. Er zal de glans, want zo heet dat ook in de medische kring nog steeds, geopenbaard worden. En dat ook nog iets van doen heeft met de voortplanting. Waarbij bij de coïtus dan toch de voorhuid op een of andere wijze verdwijnt en zijn functie verliest ter gelegenheid. Ja, dat is allemaal zo. Kost me wat moeite daarover te spreken, maar het is allemaal symboliek. Daarom is het zo gemaakt, omdat het iets uitbeeldt. Zie? Het teken van het verbond. Niet der wet, maar van de belofte aan Abraham. Een teken als, als openbaar teken, om zo te zeggen. Ik heb moeite met de woorden. Zichtbaar teken, zou je moeten zeggen. Tastbaar. Ik blijf problemen houden met die termen. Maar toch, dat is wel wat het is natuurlijk. Hè. En daarna is er natuurlijk iets treurigs naar mijn gevoel over die rabbi met zijn commentaar op de besnijdenis. Het positieve daarvan is dan toch dat misschien juist omdat men zich niet bezighoudt met de betekenis ervan, maar gewoon het toepast omdat het altijd zo gebeurt, misschien dat juist daarom dat teken gecontinueerd wordt tot in onze dagen. En niet omdat dat iets van doen zou hebben met de volksgezondheid of zo. Amerikaanse variant. Maar gewoon omdat het nou eenmaal traditie is. En omdat de Heer het gezegd had of wat dan ook maar. Zonder dat men zich afvraagt wat daar de zin van is. Behalve dan dat het een kenmerkend teken is van een verbond. Het probleem is echter dat onder de islam gebeurt het natuurlijk ook. En dat is omdat ook Ismaël hier besneden wordt. Zijn ze dan ook dragers van het verbond, is dan de vraag. En dan moet je zeggen, God heeft wel een plaats gegeven in de heilsgeschiedenis. Maar daar zit veel meer achter dan dat ik het in de gauwigheid kan vertellen, eigenlijk. Want dan wordt het ingewikkeld. Dan zou ik het misschien uit moeten tekenen, schematisch of iets dergelijks. Want dan krijg je toch iets als dat Isaac en Ismaël de uitbeelding zijn van de 10 en de 2 stammen in onze tegenwoordige tijd. Dat Ismaël een beeld is van het Joodse volk. Dat zich wel besnijdt of laat besnijden, maar dat dan toch niet erfgenaam is van Gods beloften in onze tegenwoordige tijd als volk. Heb je dat nog? En daar hangt dan ook nog aan vast dat het ook niet alleen een kwestie is van afstamming, met als gevolg dat elke heiden, elke onbesnedene, deel kan krijgen aan het volk van God. Maar ook andersom natuurlijk, maar dat daarover ging Romeinen 2, wat ik er straks las. Waar Paulus zei, je kan er wel besneden zijn en denken dat je een Jood bent, maar het telt niet. Begrijp je wel? Nou wordt het dus gecompliceerder. Maar goed, die laat ik liever liggen. Het gaat om die splitsing hier, die tweedeling. Hoe dan ook, gij zult het vlees uw vooruit besnijden, vers 11. Dat zal zijn tot een teken van het verbond tussen mij en tussen u. Nogmaals, niet het verbond der wet. Een zoontje dan, ja, waarom zoontje? Ik begrijp de vertaler soms echt niet, hoor. Het is echt zoon. En dat is een beetje raar. Normaal gesproken, het woord zoon vertalen ze met kind. Ja. En waarom ze dat hier nou niet doen, ja, dat begrijp ik niet. Dan hebben ze toch gekozen voor zoon, maar ze begrijpen dan eigenlijk toch dat het woord zoon niet van toepassing kan zijn op een pasgeboren baby. Dat is wat ik altijd roep, hè. Een zoon is eigenlijk een volwassen erfgenaam. En toen hebben ze er maar een verkleinwoord van gemaakt. Alsof het Hebreeuws verkleinwoorden zou hebben. Verkleinwoorden, dat is Nederlands. Nou, Italiaans geloof ik ook. Maar verder weet ik het niet zo goed. Maar het is typisch Nederlands, hè. U weet wel, de Nederlandse kneuterigheid. En het doen maar gewoon, dat is de pas van de verkleinwoorden. Als je, normaal ben je een grote baas, een zo'n macho kerel. En als je dan een hond hebt, dan ben je het baasje. Dat valt me altijd op. Het baasje. Hoezo baasje? Dan ben je de baas. En als je toevallig een vrouw bent, dat zou kunnen gebeuren namelijk. Dan ben je de vrouw, maar niet het vrouwtje. En toch staat dat, lees ik dat, nou niet helemaal dagelijks, maar het is vast jargon geworden. Hè? En dat kopje koffie, waarom we niet gewoon een kop koffie krijgen, dat begrijp ik ook nooit. Echt, ik heb daar moeite mee, met die verkleinwoorden. En lucht, en hebben ze het over luchtjes. Ze bedoelen stank, want hebben ze het over luchtjes. In huis of nog ergens, wat ik maar niet zal noemen. Daar krijg ik ook weer problemen mee. Maar doe maar. Ik heb er moeite mee met dat verkleinen. Wat is dat voor een vreemd iets? Nou, iedereen doet mee. En, ja, doe maar. Een kopje koffie met een lepeltje. Ja, oké. Een schoteltje. Nou. En nou is het een zoontje van 8 dagen. Ja, dat woord kan helemaal niet. Het is een kind, dat kan. Van mijn part een baby, maar een zoon. Een zoon van 8 dagen kan, maar dan betekent het natuurlijk een erfgenaam, een nakomeling, iemand die gaat erven, een drager van beloften dus, iemand op wie het testament van toepassing is, dan heet zo'n kind ook een zoon. Dus dat kan, zij baarde hem een zoon. Maar daar staat toch ook nergens, zij baarde hem een zoontje?
Dat staat hier helemaal niet.
Toch? Ja. Een zoon dan van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten. Toen waren de vrouwen jaloers. En die moesten ook besneden worden. Nou ja, niet onder de Joden, maar er zijn volkeren waar dat wel gebeurt. Grond van gelijkheid. Wat dat voor technische problemen oplevert, dat laat ik aan u over, maar vreemde dingen. De ingeborenen van uw huis en de gekochte met geld van alle vreemden, dat geldt dus voor het personeel en de slaven, dat geldt voor alle mannelijke leden van het volk. Ik had bijna gezegd deelnemers aan het volk, want dit zijn natuurlijk ook omstreden begrippen. En inclusief de vreemdelingen binnen uw poorten enzovoort. Hè. Ingeborenen, later werd het inboorling. En toen dachten we dat het alleen sloeg op uitboorlingen. Toch? Want bij inboorling denk je toch aan Afrika of niet? Maar dat is ook zoiets raars, hè? Wat gedoe met de taal. De ingeborenen van het huis en de gekochte met het geld van alle vreemden, welke niet is van uw zaad, ook wat niet is van uw zaad, kan besneden worden. Hier vind je dus al geïllustreerd dat ook een willekeurige heiden deel kan krijgen aan Israël, om zo te zeggen, berust op wedergeboorte. En dat komt voort uit geloof, maar dat staat hier natuurlijk allemaal niet bij. Maar toch maar. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld, vers 13, zal zekerlijk besneden worden. Staat er dus echt nog twee keer ook. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees. Let op, mijn verbond. Niet ons verbond, maar mijn verbond. Hetgeen dan toch op zijn minst suggereert dat het een eenzijdig verbond is. Zijn beloften dus van Gods wegen. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees. Zo van, we hebben een verbond. Kun je dat bewijzen? Ja, we kunnen het bewijzen. Een bewijs is het teken dus van de besnijdenis. Tot een onbeperkt, onbegrensd, een eeuwig verbond. En andersom, vers 14. En wat mannelijk is, de vooruit hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Dat betekent dat zo iemand dus niet wordt geacht deel te hebben aan Israël. En soms maakt het verder niks uit, maar soms uitdrukkelijk wel uiteraard. Had u Deuteronomium 16 al opgezocht? Die ik er straks genoemd heb. Ik moet hem toch even lezen hoor. Deuteronomium 10 is het, vers 16. Besnijd dan de voorhuid, namelijk uw hart, de voorhuid uw harten, en verhard uw nek niet meer. Eenvoudiger, stel je hart open. Maar het betekent in de praktijk dat men inderdaad zou horen naar het woord van God. Zich zou buigen voor God die spreekt enzovoorts. En dat gaat ten koste van de natuurlijke mens. Dat gaat voorbij aan het vlees, heet dat. En dus besnijd dan de voorruit, namelijk uw hart. En zo verder. En de andere keer dat zo'n uitdrukking gebruikt wordt in het Oude Testament is in Jeremia. Juist. In Jeremia, waar we zijn aan het eind van het Oude Testamentische bestaan van de Joodse natie. Dat wil zeggen het tweestammenrijk. Besnijdt u den Heere en doet weg de voorhuiden uw harten. Gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden, dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelingen. En zo verder. Kortom, als Paulus de uitdrukking gebruikt in Romeinen 2, dan verzint hij dat niet ter plekke. Dat is wel degelijk afkomstig uit het Oude Testament en het veronderstelt enige kennis van wat de besnijdenis feitelijk voorstelt. U weet van het evangelie staat, schrijft Paulus, ook in Galaten, dat het is niet naar de mens. Het slaat niet aan bij het menselijk denken. En dat is het hele punt, dat menselijk denken, dat moet opzij, omdat het in hoge mate instinctief denken is, als u wilt, dierlijk denken is. En het probleem is natuurlijk dat de mens geneigd is God aan de kant te schuiven en om te onderwerpen aan de eigen menselijke instincten. God is dan het idee om ons een beetje aardig door het leven heen te helpen. En ons bij voorkeur ook dan nog naar een aardige bestemming in het hiernamaals te brengen. Maar dat is niet de gang van zaken. Dus terug naar Genesis 17... Vers 15, inmiddels. Want Filippenzen 3 heb ik me buiten beschouwing gelaten. Namelijk verdere nieuwtestamentische uitspraken. Daar wordt gezegd iets als... wij zijn de besnijding, wij gelovigen. En wat de Joden betreft, die worden dan genoemd de versnijding. In de zin van dat er dan toch iets mis is. Maar die heb ik maar even buiten beschouwing gelaten. Dus terug naar Genesis 17, want er komt nog wat. Daar staat er ook nog, alsnog, bovendien. Daarna, nog zei de God tot Abraham. Gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sarah. Dat is ook in de vertaling misgegaan. Want er had een H achter Sarah gemoeten. Dat is diezelfde letter die in de naam van Abraham werd ingevoegd tot Abraham. En Sarai werd Sarah met een H erachter. Uitdrukkelijk. Dat zal wel de invloed van de Septuaginta zijn. Die heeft hier een probleem. Want het Grieks kent geen letter H. Maar goed, ik zal me daar niet mee bezighouden verder. De naam Sarai wordt veranderd in Sarah. We hebben eerder al gezien dat Sarai feitelijk... ook niet zo heette van huis uit. Ze heette namelijk Jiska. Maar Abraham noemt haar Sarai. Letterlijk vertaald met mijn prinses. Mijn vorstin. Oké, mijn keizerin. Want Sar, maar dat zal ik u eerder verteld hebben. Sar betekent zoveel als vorst. En wij kennen het in Sire. Wij kennen het in Sir. Wat wel een algemene aanspreektitel is in het Engels. Maar eigenlijk is het een adellijke titel. Sir. Wij kennen het als Caesar. Maar als de Caesar toevallig Russisch is, dan heet hij Tsar. Maar het is heus hetzelfde woord. In alle gevallen. Sar. En Sarai betekent mijn vorstin, mijn koningin, mijn vorstin, mijn prinses. Wat het maar is. Dat is kennelijk de naam die Abraham aan zijn vrouw gaf. Hij noemde haar zo. Om wat voor reden dan ook. Je wil niet weten hoe mannen soms hun vrouw noemen. Om maar te zwijgen van... Nee, dat is toch zo. Hoe vrouwen hun man noemen. Maar moppie en zo, weet je wel. Nou ja, enzovoort. Mami. Als koningin Juliana. Mami. zogenoemde Benno. Want Bernard met DT, dat is toch een beetje lastig allemaal. Maar dat terzijde. Dus Sarai, maar er staat, gij zult, haar naam zal zijn Sara. Dat wil zeggen, niet maar Abrahams prinses, of vorstin, zou ik liever zeggen in dit geval, maar vorstin, zonder dat mijn. Want Sar is dan de vorst, en Sara met de H erachter, is de vrouwelijke variant daarvan. Dus prins of prinses of vorst of vorstin. En waarom zouden we niet gewoon vertalen met keizer en keizerin? Niet meer die van Abraham, maar in het algemeen. Dat wil zeggen, het is ook voor Sarai een promotie. Dus dat is haar derde naam dan. Dan zit er natuurlijk nog een kabbalistiek ding achter. Het idee van die twee die komen niet goed bij elkaar. Abraham en Sarai, ze zijn onvruchtbaar. Het wil niet lukken, u weet wat dat allemaal betekent. En nou krijgt Abraham de helft van Sarai. Want Sarai eindigt op de letter I. De J, dat is een 10. Dan gaat de helft af, dan houdt ze een 5 over. En die 5 die eraf gaat, die gaat naar Abraham. Dan hebben ze wat gemeenschappelijks en dan komt het bij elkaar. Het probleem is echt dat het de omgekeerde volgorde is natuurlijk. Want ze hebben mij duidelijk gemaakt dat er juist iets van de man naar de vrouw moet om wat voor te brengen en niet van de vrouw naar de man. Wacht even tot een protest komt, maar er komt geen protest. Okay. Dan heb ik het toch goed begrepen. Nou ja, laat maar. Maar zoiets. En dan, ze hebben nu allebei een H in hun naam. Die is natuurlijk wel aardig. Want de H is het getal 5 en de 5 staat nou eenmaal voor de geestelijke dingen. Vandaar de moeilijkheid van de letter H. Zo moeilijk dat het Grieks er niet eens een letter voor heeft. En dat wij in Nederland het verschijnsel kennen. Dat waar hij niet staat, wordt hij wel uitgesproken. En waar hij wel staat, wordt hij niet uitgesproken. Men heeft er problemen mee, omdat het eigenlijk ook niet eens een letter is. Dat weet u, hè. Het is niet meer dan een adem. Ongemoduleerd. Alle letters ontstaan door adem. Alle klanken heb je adem bij nodig. Soms knijp je dan je adem af. Het zij met je lip, het zij met je tong. Of soms doe je het net andersom. Je opent ze zodat de adem eruit kan. Kan allemaal. In het mooiste voorbeeld vind ik een snip per dag. Dan krijg je hem 2 keer. Hè? Hij sluit hem eerst af. Snip. Een snip per dag. Een snip. Ken je dat lied niet? Ken je dat niet? Dan kun je fijn doen wat je anders niet mag op een snip. Per dag. Nou ja, je haalt hem eerst in en dan gaat hij er weer uit. Alleen als je zingt, dan moet je dat heel voorzichtig doen, anders slaat je microfoon dicht. Maar goed, dat leer je als je zangles krijgt. Dus ik kijk even een bepaalde kant op. Nou, toch maar. Goed. Maar ze krijgen allebei die letter erin. Een moeilijke letter, een moeizame letter, maar hij staat dan ook niet voor wat de mens doet en wat de mens eventueel onder controle heeft, maar wat God doet. Dat gaat buiten de controle van de mens om en daarom is het alleen maar adem, leven. Oké, stikstof en een crisis en ja, oké, ik weet het, maar laat me zitten. Dat hoort er allemaal niet bij. Dus voortaan niet maar die van Abraham, maar van de Heer zelf. De hoogste, vorstin. Dat is wat later ook herhaald wordt, trouwens. Nou ja, hier staat in vers 16 al, ik wil zeggen, dat wordt later herhaald, met name ook aan Rebecca in een volgende generatie. Maar die komen we vanzelf nog wel tegen. Er staat in vers 16, want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen zodat zij tot volken worden, zodat zij tot volken worden zal. Dat wil zeggen, die volken uit Abraham, dat is niet via Ismaël of via Ketura en die ook, maar dat is niet de vervulling van de beloften. De beloften gaan via Sarah, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken, en u ziet dat het toch voor de hand ligt om te vertalen met koninkrijken. Koningen der volken zullen uit haar worden, want volken is meervoud. En niet koningen van één volk, maar koningen van meerdere volken en dus koninkrijken. En toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. Die vind ik prachtig hoor, dat er staat. Want u weet, er zijn kringen die zich christelijk noemen en daar is lachen verboden. Het is onchristelijk, als christen moet je de weltsmerts moet je met je meedragen, moet je gebukt door het leger gaan en in het zwart gekleed. Ten neergebogen vanwege de ellende van je eigen bestaan, je tekortkomingen, je falen en lachen, dat is, nee, nee. Ja, maar, en het wordt dus Sarah heel erg kwalijk genomen, want theologen zijn in diezelfde kringen mannen. Het wordt Sarah heel kwalijk genomen dat zij, maar dat is een paar hoofdstukken verder, waar het maar was ook alweer, wordt het Sarah kwalijk genomen omdat zij lacht omdat haar gezegd wordt dat ze over een jaar een zoon zou hebben enzovoorts. Nou ja, we komen dat vanzelf al tegen. En dan moet ze bij de Heer komen en ze, die heeft dan gelachen. En dan zegt ze, nee, niet gelachen. Ze had nooit mogen lachen. En er komt een uitgebreid commentaar op in alle klassieke orthodoxe bijbelcommentaren. Ze verzuimen te vermelden dat Abraham de eerste was die lachte. Toch? Hier?
Ja, die lachte.
En bovendien, als het dan zo zondig was dat ze lachte, waarom dan die zoon zo genoemd wordt? Want Isaac, hij wordt Isaac genoemd, want de Heer heeft mij een lachen gemaakt. Dat vind ik leuk, een lachen gemaakt. Dat vereeuwig je dan toch niet? Nee, het is het lachen van blijdschap. Van een verrassing. Dat is wat het is. Kunt u dat toch voorstellen? Als er tegenwoordig iemand komt vertellen dat hij zwanger is. Nou ja, dat zij zwanger zijn, want tegenwoordig moet je dat samen zijn. Dan is het toch altijd een feestje, gefeliciteerd. Ik zie dat op Facebook, zie ik dat dan met allemaal die tekeningetjes erbij, van die emo dingen erbij, ja, enzovoort. Dan is het toch feest of zo, dan lach je toch. Nou, dat doet Abraham, ja. Hij viel op zijn aangezicht en hij lachte. Nou viel hij al eerder op zijn aangezicht, dat was een buiging voor de Heer. En soms ben ik geneigd te lezen hier dat hij op de grond rolde van het lachen. De slappe lach heet zoiets. En dit is goed te verklaren, want dan ben je 99 jaar oud. En dan heb je met je vrouw, Sarah, geen kinderen kunnen krijgen. En dan wordt er gezegd dat die vrouw zwanger zal worden en een zoon baren enzovoort. Dat is toch om de slappe lach van te krijgen, of niet dan? Nou ja, dat is dus wat er gebeurt. Ik vind het prachtig. Ik leef helemaal mee. Ja. En hij zei in zijn hart, staat er toch bij, waarom hij lachte? Zal een die 100 jaar, hij kan goed rekenen. Want als 9 maanden verder zou zijn, is hij toch al 100. Zal een die 100 jaren oud is, een kind geboren worden? En zal Sarah die 90 jaren oud is, baren? Van wie dan in Hebreeën staat dat het haar niet meer ging naar de wijze der vrouwen. Het heeft jaren geduurd voordat ik begreep wat er stond. Maar ja, dat hebben ze mij niet op tijd verteld. In ieder geval niet te vroeg. Nou goed. Maar toch maar. Dat is toch om te lachen. En Abraham zeide tot God: och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. Want Abraham heeft natuurlijk wel een zoon, en al is Sarah niet. Dus dan doet hij een goed woordje voor Ismaël. En God zeide: voorwaar, Sarah, uw huisvrouw, zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam noemen Isaac. Hier staat het dus al. Dat Sarah het later zegt, want de Heer heeft mij een lachen gemaakt. Dat mogen dan zo zijn. Maar hier staat al, op grond van het lachen van Abraham, als het tenminste zo'n kausaal verband is, dat de Isaac zal genoemd worden. En ik zal mijn verbond met hem oprichten. Let op dat mijn verbond, dat heette al ook al zo in vers 13. En natuurlijk al in vers 9 enzovoort. Ditzelfde verbond dus. Ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond. Zijn zaden na hem. Dus ook na Isaac. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken. En hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen. Net als het aantal stammen van Israël later, weet u nog. Maar het wordt hier een Ismaël ook toegeschreven. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen, enzovoorts. Betekent dit de praktijk dat Ismaël fungeert als een type van Israël, maar dan als uitbeelding van het natuurlijke Israël, het ongelovige volk. Dat dan als zodanig niet de drager is van de beloften. Zodat het een groot probleem oplevert, de vraag: is Israël het uitverkoren volk? Bedoel je officieel of in de praktijk? En over welk deel van het volk heb je het? Dus het blijft moeilijk om dat in een paar zinnen te beantwoorden. Niettemin heeft het tot gevolg dat Abraham ook Ismaël besnijdt, want er staat er: maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, vers 21, die u Sarah op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. En hij eindigde met hem te spreken en God voer op van Abraham. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël en al de ingeborenen van zijn huis en alle gekochten wat zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden van het huis van Abraham, en hij besneed het vlees hun vooruit. Soms denk ik, hoeveel dagen zou hij daarover gedaan hebben, maar even, en wie er het eerst aan de beurt was en wie het laatste. Ja, je stelt je dat voor, als je het één keer gaat meeleven, dan krijg je dit probleem natuurlijk. Ja. Maar het gebeurt op dezelfde dag, staat er. Ik denk beginnend op dezelfde dag, maar vooruit. Gelijk als God met hem gesproken had. En Abraham was oud, 99 jaren, als hij met vlees zijn vooruit besneden werd. En Ismaël zijn zoon was 13 jaren oud, als hij met vlees zijn vooruit besneden werd. Even op dezelfde dag werd Abraham besneden en Ismaël zijn zoon. En alle mannen van zijn huis, de ingeboren des huizes en de gekochten met geld van de vreemde af, werden met hem besneden. Er staat er dus een keer of 3, 4, hè, dit soort dingen. Het is dus echt met grote nadruk de bevestiging van een verbond met Abraham en zijn zaad. En ja, Ismaël, maar in de eerste plaats Isaac. En ook daarna het zaad van Isaac enzovoort. Zodat het is erg wel, zodat het wel erg riskant is om te theoretiseren dat daar niks van terechtgekomen is. En dat God zijn plan veranderd heeft en daar de kerk voor in de plaats gezet heeft enzovoorts. Begrijp je wel? Het gaat echt om een verbond met dit volk en de afstammelingen van Abraham en daarmee de erfgenamen daarvan. Nou ja, meer daarover een volgende keer, want het is alweer de hoogste tijd natuurlijk. En de volgende keer gaat het weer over hetzelfde, weer de bevestiging van het verbond. En daarna, daar lezen we dan dat Sarah lacht. Ja. Want hier wordt Sarah niet ten tonele gevoerd. Je vraagt je af wat ze ervan meegekregen heeft en wat Abraham er verteld heeft bij deze gelegenheid. Maar in het volgende hoofdstuk is Sarah aan de beurt. Goed. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Hemelse Vader, dat we, hebben dat woord, uw woord, dat zeer vast is en dat schijnt als een licht in een duistere plaats. We danken u dat we deze oude geschiedenissen mogen lezen, mogen leren verstaan en begrijpen dat ze uitbeeldingen zijn van fundamentele waarheid met betrekking tot uw heilsplan. Wij danken u in het bijzonder dat wij erfgenamen zijn van deze beloften. Omdat wij, niet omdat wij in de eerste plaats van Abraham zouden afstammen, maar integendeel in de eerste plaats omdat wij ons onderworpen hebben aan uw woord. En uw woord hebben ontvangen dat ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Waardoor wij als eerstgeborenen aan Christus, onze heiland, het zaad van Abraham, zijn toegevoegd. Wij danken u daarom voor deze avond en bevelen ons bij u aan. Vader, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.